Hij doet hem open, jongen.
Oké, woningen is Constantijn Huygensstraat 120 en Vondelstraat 72. Net gekraakt, waarom eigenlijk?
Ja, vanwege de leegstand in de stad iedere keer. Dit pand is een pand van een speculant. Die een bv'tje heeft, een papieren onderneming, Topacro. En dat is eigenlijk een dochteronderneming van de grote speculant Verlinde. Die al eerder wat staaltjes op zijn naam heeft staan met intimidatiepraktijken.
Het wordt helemaal gebarricadeerd beneden.
Ja, dat is nodig tegenwoordig. Na de toestanden in de Grote Keizer is de politie ook bezig om consequent elke kraak die er gezet wordt, om de krakers er direct uit te zetten. Ze zijn hier nog niet geweest.
Er zit een hele grote ploeg binnen.
Ja, er zit een behoorlijke ploeg binnen. Ik denk dat dit pand ook een pand is waarbij alle krakers van Amsterdam zich heel sterk betrokken voelen door de ontwikkelingen na de Grote Keizer. Door de ontwikkelingen van alle speculanten die de stad dreigen te overspoelen.
Maandag.
Politie opnieuw weer bezig met het in elkaar hakken, werkelijk hakken van mensen die absoluut niks doen. Die weerloos om die panden heen staan en die constant door de politie in elkaar geramd worden. Het is hier werkelijk een schandalig gezicht hoe dat toch eigenlijk kan in Amsterdam van 1980. De mobiele eenheid moet zich weer terugtrekken. Nu wordt er natuurlijk, en dat is een logische zaak, wordt er ook met projectielen geworpen aan deze kant naar de politie toe. Die hebben dus zelf de zaak hier te laten escaleren. Ze wordt nu met stenen naar ze gegooid, met stukken houten, met alles wat mij enigszins gooibaar en smijtbaar is. Aan de andere kant proberen de wagentjes van de mobiele eenheid weg te komen, maar dat lukt ze niet helemaal, omdat er jongeren bezig zijn met grote stukken hout die wagentjes tegen te houden. Die wagens worden nu zo gezet dat de mobiele eenheid achter de auto's zich kunnen verschuilen. Ze trekken zich nu ook helemaal terug, behalve dan aan de linkerkant waar formaties. Ik zie opnieuw een hele grote groep mobiele eenheid mensen aankomen. Ik wil even hier aan die... De mobiele eenheid trekt zich terug, ze moeten zich in de wagentjes terugtrekken. Dat gaat heel moeilijk, de mensen keihard teruggeslagen. De mobiele eenheid rijdt nu weer op mensen in met de wagens, omdat ze zo snel mogelijk weg willen. Trekken zich dus, zoals ik zei, allemaal in auto's terug, behalve een paar van die jongens die niet meer weg kunnen komen. Omdat het vuurwerk van de andere partijen zo groot is dat het niet meer kan. Dan gaan twee busjes van de mobiele eenheid die ze terugtrekken. Daar aan de andere kant vertrekken er drie. Hier zijn er twee die proberen weg te komen, maar dat lukt erg slecht. Kijk, er rijden, ze rijden een jongen dood. Oh, ze rijden een jongen die nog onder de auto ligt. Die 20, 30 meter onder de auto meegesleurd wordt door de politie. Dit is een schande. Hier rijden ze weer. Kijk uit, joh! Kijk uit! Oh god, daar gaat weer een jong. Hé, hey, kijk uit! Mijn god. Ze rijden op mensen in, het is verschrikkelijk. En hier wordt weer een jongen gebeten. Er is een jongen die is ongeveer 20, 30 meter is door... Oh, Jezus Christus.
Ja, natuurlijk in eerste instantie een politieke zaak. Hier staan honderden woningzoekenden op de barricade. Honderden en tienduizenden woningzoekenden in feite tegen het politieke wanbeleid van de gemeente. Wij roepen alle Amsterdammers op, de woningzoekenden en alle sympathisanten in Amsterdam, om nu op dit moment naar de eerste Constantijn, Huygensstraat, Hoek, Vondelstraat te komen. Om als over bepaalde tijd, dat zal vannacht nog wel gebeuren, de mobiele eenheid van half Nederland hier komt. Om onze gerechtvaardigde strijd met keiharde middelen in de kop in te drukken. Om ons te steunen. Om te zorgen dat de politie deze stad niet regeert. Om te zorgen dat de politie, dit politiegeweld, het recht van tienduizenden woningzoekenden in Amsterdam niet met de gummiknuppel en met traangas de grond inboort. Wij strijden. Wij zullen zorgen dat elke ontruiming die nu nog plaatsvindt gelijk niet gedaan wordt dat het pand herkraakt. Wij kunnen als woningzoekenden in Amsterdam geen enkele vierkante meter woonruimte meer verliezen en...
Mensen trekken, en dat zou ik de politie nou willen zeggen, de mensen trekken zich als een muur om de gebouwen heen. Ze zetten zich absoluut niet.
De krakers hebben geroepen, hier blijven, hier blijven.
Hier blijven, hier blijven. Dan komt een panzerwagen die rijdt volle vaart vooruit. Zijn daarachter lopen de mobiele eenheid.
Met zwarte helmen.
Zwarte helmen en met blauw. En die kijken naar boven alsof ze bekogeld worden. En laat de politie nou maar ophouden ermee. Er wordt verder helemaal niets gedaan. Ze worden niet bekogeld.
De krakers staan doodstil.
Ze staan doodstil. Ze staan als een muur om de gebouwen heen. En de jarden zijn inderdaad tegen.
Maar ik ga weer op het spoor. Het wordt nu geramd door een enorme panzerwagen. Overweldigende lawaai.
En daar in een grote kolonne, in een soort gesloten formatie, rukt de mobiele eenheid op.
Als je Wolf Versperger zelf gaat ontruimen, dan staat hij te klappen tanden. Want ach, dat is toch zo vervelend als zijn spulletjes naar huis uit worden gehaald.
En als dat is een van de acties die vorige week is ondernomen. Hè? Ja. Het huis van Wolf Versperger heeft een eerste ontruiming ondergaan.
Ja.
Hoe ging dat?
Daar komen we dus nog terug.
Daar wordt nog een tweede ontruiming gehouden.
Natuurlijk.
Nu is de staat in de buurt vorige week opgeschrokken door een bom die de deur van het bureau van herhuisvesting open smeet. Is dat nu het einde van alle onvrede die er leeft bij de mensen over het beleid?
Kijk, die bom die is gelegd. Door een groep die zich militant autonome front. Die mensen die hebben die bom gelegd. En ja, kijk, het is een manier van actie voeren. En ja, wij zijn op een andere manier bezig. Kijk, je moet je voorstellen, als 80% van de mensen hier in de buurt gekraakt zit, dan zal dat voor iedereen op een andere manier een strijd tegen het GDH betekenen.
Wij hebben die bom er niet neergelegd. Dat heeft de MAF gedaan. Maar we distancieren ons daar niet van.
Nou, dan rijd ik dus met mijn auto de straat in. Met twee man politie en een stadsreiniging. En dan staat er dus voor het pand een grote groep. En dan stap ik uit. En dan zeg ik gewoon goedemorgen. En dan zeg ik, het is zeker de bedoeling dat ik er nou niet in kom. Nou, dan zegt dus die groep, nee, je komt er niet in. Nou, dan zeg ik, dan ga ik maar weer verder. En dan stap ik weer in mijn auto. En dan rijd ik weer door. Ja. En dan is voor mij de zaak op dat moment weer afgelopen.
Weten ze dan van tevoren dat u eraan komt?
Ja, want ze zijn geschreven, dus wanneer ik kom. Wanneer de ontruiming is.
Ja, dat moet.
Dat doe ik altijd. Mensen krijgen bericht wanneer de deur ontruimd wordt.
Maar is dat niet verplicht dan, om dat te schrijven, wanneer u komt?
Hoeft niet.
Dus je kan ook per verrassing...
Maar
daar ziet u mij vanaf.
Ja, dat doe ik nooit.
Waarom niet?
Nou, dat is niet netjes natuurlijk.
Ik kan met een peloton ME best een woning ontruimen. Dat zal best lukken en wel twee ook. Maar ik kan het probleem er niet mee oplossen. Ik kan met een peloton ME het probleem niet oplossen dat er in de stad dus een stukje is waar men op dit moment blijkt te zeggen, we erkennen de woningdistributie niet.
Een soort vrijstaat, hè?
Ja, nou ja, God, een soort vrijstaat, nou, als je het zo noemen wilt, dan op dit punt in elk geval maar, is er een andere situatie aan de hand dan in de rest van Amsterdam.
Maar wat is het dan waar van de geruchten dat u dat in ieder geval overwogen heeft, grootschalige ontruimingen in de staatsliede buurt? Dat klopt niet.
Die geruchten zijn volledig juist.
Juist.
Natuurlijk, heel simpel.
Ja.
Wij hebben met die staatsliede buurt te maken sinds 2 jaar. En om het verhaal even heel kort te vertellen, er was oorspronkelijk helemaal niet van een uitzonderingssituatie sprake, 2 jaar geleden. Toen is door een aantal historische gebeurtenissen, waaronder de grote keizer overigens, die nou verder niet zoveel ter zake doen op dit moment, eigenlijk een wat krachtiger aanpak van die buurt voortdurend naar achteren geschoven. Tot je op een moment kwam dat je moest realiseren dat je een tijd lang iets had laten liggen als gemeentebestuur en dat er daardoor een nieuwe situatie was ontstaan. Toen heeft er in het najaar van 81 hebben we geprobeerd om een aantal ontruimingen in de statie de buurt te effectueren. En één daarvan, de Spaarndammerdijk, is uitgelopen op een vrij behoorlijke matpartij tussen de politie en diezelfde groep bewoners van de statie de buurt waarover ik u sprak. Overigens dezelfde groep, en dat is dan weer wat mij buitengewoon steekt, die ook tot 3 maal toe het kantoor van de dienst herhuisvesting is binnengegaan en daar om te demonstreren hoe men er tegenaan kijkt, de kasten met dossiers van woningzoekenden over de straat heeft geflikkerd.
Ja.
denk dat waar er een hele militante groepering in die kraakbeweging zit, dat het een hele moeilijke buurt voor de politie is. Juist omdat het onvoorspelbaar is voor de politie wanneer die militante beweging in beweging komt. En in die situaties dan wordt grof geweld niet geschuwd. En ik heb al een paar keer hebben wij meegemaakt dat tiental agenten alleen maar door gebruikmaking van het trekken van een pistool zich nog het vege lijf hebben kunnen redden. En dan echt het vege lijf. Dat was zodanig geweld dat je zegt, er was geen andere mogelijkheid meer. En als er geschoten zou zijn, waar ik godzijdank dat het niet gebeurd is, dan was dat volkomen gerechtvaardigd geweest volgens de instructies.
Hoe kijkt u nou hier van zo'n afstand aan tegen die kraakbeweging daar?
Wat wij merken is dat die kraakbeweging, die groepering in ieder geval, geroken heeft aan de macht en aan een ongecontroleerde macht. Dat zullen ze zelf niet zeggen, want ze zeggen wij worden steeds door onze eigen krakers gecontroleerd, maar is ook maar een beperkte groep. En ja, de arrogantie van de macht begint te vertonen op, ook op andere terreinen dan het volkshuisvestingsbeleid.
Dames en heren, goedenavond en welkom bij Tros Actua. In Amsterdam was het deze week weer flink raak. Krakers, maar vooral ook relschoppers, zorgden in de Ferdinand Bolstraat voor plunderingen en vernielingen.
Maar in de Amsterdamse staatsliedenbuurt heeft het gemeentebestuur het zover laten komen dat met gebalde vuist vanuit het illegale café de Rioolrat min of meer de wet wordt voorgeschreven aan de buurtbewoners. Daarbij gebruikmakend van een eigen illegale radiozender, de Staatsradio. De nieuwe regeerders zijn bijvoorbeeld voor gratis gas en licht. De gewone Amsterdammer wil het bier ook gratis. Was er voorheen nog overleg tussen de krakerswoongroep en de gemeente, nu is het zo dat er ook veel illegale buitenlanders wonen, met name Engels.
Daar is de rechtsstaat ophouden te bestaan. De politie patrouilleert niet meer om redenen van dat men de mankracht daar niet voor heeft, maar ook om veiligheidsredenen. En ik geef u de verzekering dat achter al die krakers heel wat figuren, individuen en organisaties schuilgaan die ik niet graag te kosten geven. Wat ik daar ben tegengekomen is eigenlijk Amerikaanse toestanden. Je hebt ook in gedeeltes van New York heb je bepaalde plekken waar de politie niet uit de auto durft te komen. Nou, je ziet gewoon bij de politie een vrees. Een vrees die ertoe leidt dat men zegt dat indien er gewapende hand opgetreden zou worden, dat er slachtoffers aan beide kanten gaan vallen. En dat is voor mij duidelijk de agressiviteit, de hardheid. En datgene wat schuil gaat achter dit hele gebeuren is zeker het onderzoek waard. Maar met een ingrijpen zal men dus terughoudend moeten zijn, omdat men gewoon simpel weet dat dat tot slachtoffers kan leiden. De staatsliedenbuurt is eigenlijk geen deel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bedoel ik, daar regeren hele andere wetten. Daar regeren de wetten van de krakers, van de sterkste. En daar is dus het gezag ophouden te bestaan. Nou, dan zeg ik, luister, noem het terrorisme, noem het iets anders, het anarchisme. Maar de Nederlandse staat der Nederlanden is ophouden te bestaan, haar gezag uitoefenen over gedeelte van Nederland. Dat staat in de buurt.
Nou, de demonstranten hebben meneer Vertijn gevonden. En nu zijn ze allemaal aan het schreeuwen.
Thank you.
Burgemeester Fortuyn loopt omringd door allerlei mensen. Nu richting Halemeweg. We steken nu de Halemeweg over. Onder ontzettend gejoel de richting van het GRB-terrein op. Hij gaat zich kennelijk verschansen in het Westerpark of zo. Fortuyn vlucht de muur uit.
Het is waar dat als men wel eens spreekt over de harde kern van de kraakbeweging, dat die in belangrijke mate, naar men zegt, zich genesteld heeft in de staatsliedenbuurt.
Als ik nou zo even naga hoe men om de staatsliedenbuurt heen en daarin toch een soort stellingen betrokken heeft. Dat een heleboel mensen zeggen, wij laten dit met ons sollen. Er moet nu gewoon iets gebeuren, van alle kanten. Heb ik wel eens het gevoel, is er niet een heleboel prestige aan de orde? En kan dat niet leiden tot een vervelend treffen, om het zacht te zeggen?
Ja, nou dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Van prestige wordt niemand beter. En daar ben ik zeker niet op uit.
Maar ziet u zichzelf wel eens in een soort droom als de zoveelste burgemeester die struikelt over de kraakbeweging, die struikelt in de staatsliedenbuurt?
Nou, iedereen heeft zijn nachtmerries, maar tot nu toe werd ik daar goed mee te leven.
Even op inhaken, jij zegt hoe de politie bezig is. Nou, ik kom speciaal in de microfoon om te vertellen hoe de politie bezig is. En dan heb ik twee voorbeelden van vanavond. Ik weet niet of mensen het gemerkt hebben, maar hier schuin tegenover heeft een gele, volgens mij Opel kadet gestaan. Die iedereen gefotografeerd heeft, zo mogelijk, die hier in en uit is gegaan. Ik weet niet of dat is opgevallen. Ze staan er misschien nog, misschien hebben ze nu iedereen. Het tweede, wat er gebeurd is, en dat is 10 minuten geleden gebeurd. Kijk, elke buurtbewoners die belangstelling heeft voor wat er gebeurt in de buurt, althans de meeste zijn hier. Dus bijvoorbeeld in het Krakenvee de Riola zijn heel weinig mensen. De politie heeft daar gebruik van gemaakt door mensen aan te houden die de Riola in wouden gaan. Die heeft ze gecontroleerd op hun personaaljaar. En bij een geconstateerde boete van een verkeersovertreding van 175 gulden meegenomen, waarschijnlijk naar bureau 8. Het betreft mijn eigen vriendin toevallig. Dus ik ga daar nu naartoe om kijken of we haar vrij kunnen krijgen. Maar zo is dus de politie bezig.
Nou, je ziet het.
Ja, nee, er werd een spandoek werd ontvreemd, om het zo maar even te zeggen. Een aantal priemen en een bako en andere autogereedschap. En verder een aantal stickers, ansichtkaartjes, tegen de speler dan nog steeds. En die werden dus apart gelegd, een paraplu notabene, ook een zwaar wapen natuurlijk. Valt ook onder de wapenwet, dacht ik, in Zwitserland. En nog een aantal van dat soort, ja, feiten flauwe kwaliteiten. Die werden apart gelegd en daar werd dan eventueel in een later stadium nog over besloten of het mee mocht nemen.
Ja, dat latere stadium, dat werd nogal lang, hè?
Ja, nee, wij kwamen er om 11:30 morgens aan. We dachten van, nou ja, geen probleem, even de controletje hoog uit en dan gaan we verder door. We dachten, rond koffietijd om los aan te zijn, maar ja, dat ging dus even mis. De hele controle heeft 6 uur geduurd.
Hoe kwam dat nou?
Nou, ik denk dat het kwam omdat wij nog op onze strepen stonden. In de zin van de controle was geweest. Wij wisten dus dat er niets aan de hand was. Ook de heren Douaniers wisten dat. En wij wilden dus gewoon verder gaan. Nou, dat was nou eenmaal niet de werkwijze van hun. Zij wilden wachten op een aantal veiligheidsagenten, hebben we begrepen, vanuit Lausanne. Die uiteindelijk de zaak moesten fiateren. En die zijn inderdaad gekomen, uiteindelijk een zestal veiligheidsagenten. En die hebben dus een uur of vier min of meer vergaderd, zei het ook telefonisch met waarschijnlijk het ministerie, dat ze daar het begrepen uit het Franse. En uiteindelijk is dan besloten om ons alsnog na opnieuw gecontroleerd te worden, ditmaal dus naakt gefouilleerd te worden, de auto nogmaals gestript te zijn, besloten te doorwachten.
Dat het oorlog was, was al duidelijk met de verradersgroep. Het is nu echt duidelijk. Wil iedereen die luistert zo snel mogelijk naar de eerste hulp. De bekende ploeg Jack en Theo is naar binnen gevallen en is mensen met knuppels aan het bewerken. Als je ze te pakken krijgt, laat er echt alsjeblieft niks van heel. Dus voor alle duidelijkheid, er is alarm voor de eerste hulp. Er zijn op dit moment mensen binnen. Mocht je ze onderweg tegenkomen, laat ze niet doorfietsen. Pleur ze godverdomme van die fiets af. Dus iedereen die luistert uit die radio en richting eerste hulp.
Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da doch nur kurz lebt, glücklich zu sein. Teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas Recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so.
Wie gern wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut, weil man das doch gerne tut.
Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern?
Doch leider sind auf diesem Stern eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, sie sind nicht
da
so.
Da hat er eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht.
Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wollen auf Erden nicht ein Paradies. Doch die Verhältnisse, gestatten Sie's?
Nein, Sie gestatten's eben nicht.
Ein Bruder, welcher an dir hangt, wenn halt für zwei das Fleisch nicht lang, tritt er dir eben ins Gesicht. Und menschlich sein, wer wollt das nicht? Und deine Frau, die an dir hangt, wenn deine Liebe dir nicht lang, tritt sie dir eben ins Gesicht. Beständig sein, wer wollt es nicht? Und auch dein Kind, das an dir hangt, wenn dir dein altes Brot nicht lang, tritt es dir auch noch ins Gesicht. Und dankbar sein, wer wollt das nicht?
Ja, das ist eben schade, das ist das riesig fade. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da hat er eben leider recht.
Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so rot. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so rot. Doch die Verhältnisse, sie sind
nicht so. Ja, das ist eben nichts damit, dann ist das eben alles kennt.
Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht.
Und das ist Leben schade, das ist das riesig fade. Und darum ist es nichts damit, und darum ist das alles kennt.
Mackie muss fliehen und nimmt Abschied von Polly.
Ach, Mac, reiß mir nicht das Herz aus dem Leibe. Bleibe bei mir und lass uns glücklich sein.
Ich muss mir ja selber das Herz aus dem Leibe reißen, denn ich muss fort.
Und niemand weiß, wann ich wiederkehre.
Es hat so kurz gedauert, Mick.
Hört es denn auf?
Ach, gestern hatte ich einen Traum. Da sah ich aus dem Fenster und hörte ein Gelächter in der Gasse. Und wie ich hinaussah, sah ich unseren Mond. Und der Mond war ganz dünn, wie ein Penny, der schon abgegriffen ist. Vergiss mich nicht, Mac, in den fremden Sternen.
Sicher vergesse ich dich nicht, Polly. Küss mich, Polly.
Adieu, Mac.
Adieu, Polly.
Er kommt nicht wieder.
Hübsch als es währte und nun ist's vorüber. Reiß aus dein Herz, sag Goodbye, mein Lieber. Was nützt all dein Jammer, Leih Maria?
Also, wenn ihr Mackie Messer in den nächsten Tagen seht, lauft ihr zum nächsten Konstabel und zeigt ihn an. Dafür bekommt ihr 10 Schillinge.
Aber werden wir ihn denn sehen? Wenn die Konstabler hinter ihm her sind, wird er sich doch nicht mit uns seine Zeit vertreiben.
Ach, ich sag dir, Jenny, und wenn ganz London hinter ihm her ist, Mackie ist nicht der Mann, der seine Gewohnheiten deswegen aufgibt.
Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, er und alle anderen Kälber, der frechste und der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seinem Nähe. Er soll dem Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken und dies mit Ansahn, was sie sich auch schworen. Als sie verreckten, wer begrub sie? Huren.
ob's wollen oder nicht, sie sind bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Der hält sich an die Bibel, pfeift aufs BGB. Der wird ein Christ, der wird ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weiht man sich noch ner Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben. Doch vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Da steht nun einer fast schon unterm Galgen. Der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem brüchigen Fädchen. Und was hat er im Kopf, der Bursche? Mädchen! Schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. Und er mag wüten gegen sich und toben, bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben.
Eines kleinen Abwaschmädchens in einer Vier-Penny-Kneipe, genannt Jenny, die Seeräuberbraut.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Und sie wissen nicht, mit wem sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh, wisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht, es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man fragt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt im Erdboden klein. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin?
Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Und das Schiff mit 18 und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit
Mackies und die Hure Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.
In einer Zeit, die nun vergangen ist, lebten wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern. Schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders.
Ach so, geht das auch?
Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm, Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
Zeit, die nun vergangen ist, war er mein Freund und ich ein junges Ding. Und wenn kein Geld da war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich, du versetz dir deinen Ring. Ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, ja, na weißt du, da fragte ich ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt, da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr.
nicht ganz so trüb wie jetzt war.
Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag,
da sie ja wie gesagt nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag.
War ich dann auch einmal hops von dir?
Da machten wir's dann so, ich lag dann unter ihr.
Weil er das Kind nicht schon im Leib erdrücken wollte.
Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte.
Und dann war aus, doch bald das halbe Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt war.
Herren, urteilt jetzt selbst. Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alledem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Da preist man uns das Leben großer Geister. Das lebt mit einem Buch und nichts im Magen. In einer Hütte daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben, lebe wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon. Vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft der Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Die Abenteurer mit dem kühnen Wesen und ihrer Gier die Haut zu Mark zu tragen, die stets so frei sind und die Wahrheit sagen, damit die Spießer etwas Kühnes lesen, wenn man sie sieht, wie das am Abend friert. Mit kalter Gattin stumm zu Bette geht und horcht, ob niemand klatscht und nichts versteht und trostlos in das Jahr 5000 stiert. Jetzt frag ich sie nur noch, ist das bequem? Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Ich selber könnte mich durchaus begreifen, wenn ich mich lieber groß und einsam sähe. Doch sah ich solche Leute aus der Nähe, da sag ich mir, das musst du dir verkneifen. Armut bringt außer Weisheit auch Verdruss und Kühnheit außer Ruhm auch bittere Mühen. Jetzt warst du arm und einsam, weiß und kühn. Jetzt machst du mit der Größe aber Schluss. Dann löst sich ganz von selbst das Glücksproblem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Erste Wolken am Himmel des jungen Glücks.
Komm heraus, du Schönheit von so hoch. Zeig doch mir mal deine hübschen Beine.
Bitte sehr.
Ich möchte auch mal was Schönes sehen. Denn so schön wie du gibt es doch keine.
Gibt's auch nicht.
Du sollst dir auf meinen Blick solch einen Eindruck machen.
Soll ich das?
Nein.
da muss ich aber wirklich lachen.
Musst du das, musst du das?
Oh, das wäre ja gelacht.
So, das wäre also gelacht.
Wenn sich weg aus dir was macht.
Wenn sich weg aus mir was macht.
Oh, mit so einer befasst sich sowieso keiner.
Na, das werden wir ja sehen.
Ja, das werden wir ja sehen.
Ja, das werden wir schon sehen.
Ja, das werden wir schon sehen.
Selber Dreckhaufen.
Ich soll ja auf meinen Mann solch einen Eindruck machen.
Sollst du das, sollst du das?
Ja, da kann ich eben wirklich lachen.
Kannst du das, kannst du das?
Ja, das wäre ja auch gelacht.
Ja, das wäre ja auch gelacht.
Und wenn sich wer aus mir nichts macht.
Wenn sich wer aus dir nichts macht.
Meinen Sie mich doch, mit so einer befasst sich sowieso keiner.
Na, das werden wir ja sehen.
Ja, das werden wir ja sehen.
Ja, das werden wir schon sehen.
Ja, das werden wir schon sehen. Haha.
Lächerlich!
Kampf um das Eigentum.